Aqui, ó. Já hoje, da manhã. Goed om vanochtend hier in Hoek van Holland te zijn. Nog nooit geweest. Ja, wel in Hoek van Holland, maar niet in deze gemeente. Hartstikke goed. Ik heb natuurlijk veel van gehoord van Broeder Bosman. Nee. Goede vriend van me. Ik kom dan ook uit de Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen. Ik ben daar oudste. Ik ga een aantal gemeentes, dien ik. In een drietal gemeentes. En het is ook leuk om nu hier te zijn. Ik ben getrouwd met Siska. En we hebben twee volwassen kinderen. Die studeren allebei voor in het onderwijs. Wat kan ik nog meer zeggen? Ik ben werkzaam voor de overheid. Zit ik in de informatievoorziening. En ik vind het heerlijk om te spreken. Heeft God me toegeroepen, Bijbelstudie. Om lekker in het woord te duiken. Theologie gestudeerd bij de Evangelische Theologische Academie. En geef nu en dan cursussen voor het Evangelisch College in Zwijndrecht. Nou, even in een notendop. Wat de Heer mij een aantal jaren geleden, en dat is een flink aantal jaren geleden, op mijn hart gelegd heeft, dat is het Koninkrijk van God. Ik heb eerst jaren, zo rond 2005, heb ik een heel wat jaren het Evangelie van Genade verkondigd. Echt de basis. Omdat ik geconfronteerd werd met heel veel geloofsonzekerheid, ook binnen evangelische Nederland en de Pinkse gemeentes. Dat er toch een soort je moet volharden en toch twijfel was over behoud. En daarna heeft de Heer me meegenomen naar het Koninkrijk van God, naar het bredere plaatje. En ik preek nu eigenlijk in onze gemeente sinds 2017 de bergrede. Ik hoop van de zomer te eindigen, dus ik heb ieder vers gehad. En daarna wil ik verder gaan met de parabels. Omdat ik denk dat het onderwijs over het Koninkrijk zwaar onderbelicht is in het Koninkrijk van God. En vandaag neem ik jullie mee eigenlijk in de basis van het onderwijs van het Koninkrijk van God. De serie heb ik ooit genoemd naar de gelijknamige film The King's Speech. Ik vind het fascinerend dat we een koning hebben, maar nog geen fysiek rijk. De koning is er en de koning gaat weer en laat zijn kinderen achter, om het maar zo te zeggen. Het is ergens natuurlijk een heel fascinerend thema. En vandaag ga ik het met jullie hebben over de essentie van de bergreden. Van waarom geeft de Heer Jezus dit onderwijs? En ik denk dat het vanuit het woord is, omdat het over je karaktervorming gaat. En dat is eigenlijk in het leven, draait eigenlijk alles, en in het Bijbels leven gaat het over karaktervorming. Gaat het over een mens die door God veranderd wordt. Wiens karakter geslepen wordt. We kennen denk ik allemaal die oud-testamentische verhalen, dat je echt denkt van nou, het is leuk vanuit Egypte, een kleine doorsteek zo naar het beloofde land. Nee, en dan een enorme omweg. Maar ook wij hebben enorme omwegen en woestijnen in ons leven die je karakter vormt. In de bergreden gaat het daar ook over. En als het nou gaat om een discipelschap en het beeld, dan is deze foto die je hier ziet, is een voorbeeld daarvan. Het was in het jaar, moet ik even goed kijken, 89, 5 juni 89, Plein van de Hemelse Vrede in China. En die man die je daar ziet staan, ik weet wel dat ik dat als jonge kerel zag, en ik was er diep van onder de indruk. Dit heeft de bijnaam gekregen, Tank Man. Nobody can stop a tank. Dit is nobody. We weten niet hoe die heet, we weten niet hoe het met hem afgelopen is, maar ik zie hem nog daar staan om, het enige wat hij had was zichzelf. Neem mij dan maar. En hij hield het leger tegen. En dat heeft mij altijd enorm gefascineerd, dat ik dacht, jongen, een suffig boodschappentasje, daar staat hij, gewoon een eenvoudige man, tegen een enorm gemoderniseerd leger, en hij houdt dat tegen. Dit is voor mij een beeld van discipelschap. Ik wil met jullie een aantal teksten gaan lezen, en eerst de belofte uit het Oude Testament, en dat doen we uit Ezechiël. En dat doen we in Ezechiël 36. En dan pakken we vers 26, wat de kern is. En het gaat over de belofte aangaande Israël. En Israël had nooit kunnen bevroeden dat dat via de heidenen zou gaan. Maar we gaan Voorlopig gaan wij Israël voor, maar ook dit zal voor hen gelden. En in Ezechiël 36, vanaf vers 26, lezen we het volgende. Ik, dat is de Heer, ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en er een levend hart voor in de plaats geven. Dus ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je een levend hart voor in de plaats geven. Dat is eigenlijk hetgeen wat wij wedergeboorte noemen. Maar waartoe word je wedergeboren? Dat lezen we in Romeinen 8, in vers 28 tot en met 30. Dan lezen we het volgende in Romeinen 8. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd, en dan komt het, om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moet zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen, en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. Wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. En dan lezen we uit de bergrede, uit Matteüs. Matteüs 5, de eerste 12 versen. Het begin van de bergrede, de zaligspreking. Matteüs 5, de Heer Jezus is om en nabij de 3-4 maanden zijn bediening begonnen. Dus na de doop in de Jordaan, vervulling van de geest. De verzoeking in de woestijn, is hij rondgegaan, heeft hij de aandacht getrokken met wonderen en tekenen. En dan zit hij daar neer met zijn discipelen en hij opent zijn mond naar hen. En toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig. De treurende, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig. Wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Tot zover de schriftlezing. Ik wil een zegen vragen voor het woord. Lieve Vader, we danken u voor uw woorden. We danken u voor die enorme belofte, Heer, vanuit het woord dat een nieuw hart en een nieuwe geest. En we danken u dat geschonken hebt in Christus. Geschonken hebt in de Heilige Geest. Wilt u het woord openen? Wilt u ons hart en ons verstand en onze emotie openen? Dat we het mogen ontvangen, dat we het mogen pakken. En dat we eruit mogen leven. In Jezus' naam. Amen. De karaktervorming van een discipel. Ik heb eigenlijk in mijn geloofsleven, ik ben echt een heiden, ik kom echt van de straat. Ik heb een bekering meegemaakt. Ik nam het woord ook letterlijk, gelegen of ongelegen. Achteraf gezien vaker ongelegen. Propte ik het evangelie bij mensen naar binnen. Op wonderlijke manier zegende Heer het me uiteindelijk ook nog. Maar later geleerd om te doseren en om dat woord dat ik kreeg, de gelegenheid te nutten maken. En toen ging het lampje aan, de Heer geeft gelegenheden. De Heer bereidt harten voor. En aan hen mag je het evangelie delen. Maar de bergrede vond ik heel erg lastig. Ik ben geestelijk zijn de ogen opengegaan bij een Messiasblijende Jodin. En de Heer plaatste me in een hervormde bondsgemeente. Dus ik heb veel Calvinistische theologie meegekregen. En daarvan geleerd. En ik zat met allerlei vragen. En ik snapte er helemaal niks van. Denk, hoe zit dat allemaal? Kreeg verkering en eindigde in een volle evangelie gemeente. Dus ik heb zo van verschillende kanten het mogen beleven en proeven. Het kerkelijk erf. Wat een rommeltje. ik heb me door allerlei kerkelijk jargon heen moeten worstelen. Ik dacht van, nou heer, wat is dit? En de bergrede, als ik in de kerk zat, dan leek het wel de nieuwe wet van Mozes. Werd er eigenlijk een vergelijking gemaakt. En als ik naar de zaligsprekingen keek, dan leek het wel alsof iedere zaligspreking voor een categorie mensen was. De eerste is gelukkig zijn wie nederig van hart zijn. Dat is dan de armen van geest. Nou, dat was een soort beeld van de gehandicapte medemens of zo. En zo werd het een beetje opgeknipt. En dan werd het eigenlijk, de bergrede werd eigenlijk een looie last. Van nou, dit is dan wat de Heer dan van je vraagt. Nou, de 10 geboden waren al een ramp. De bergrede is helemaal onmogelijk. In al die jaren heeft het me nooit losgelaten. En ik ben daarin gegroeid. En mede door de ontmoeting met een Keniaanse theoloog. Die in mijn optiek briljant was. Hij kon ook Cambridge, Oxford staan. Hij was gevraagd om Lloyd Jones in de Westminster Chapel op te volgen. Hij schakelde zichzelf onmiddellijk uit, want hij had een roeping voor Afrika. En hij heeft altijd in de sloppenwijken van Nairobi gepreekt. In de sloppenwijken van Bombay in India. En hij heeft altijd zijn heer gediend daar bij de allerarmsten. Want dat was zijn overtuiging, dat was Dr. Michael Eaton. En van hem heb ik geleerd dat het in de bergrede om heel iets anders gaat. Het gaat om je karaktervorming. Het gaat hier in de zaligsprekingen dan ook niet over allerlei type mensen. Het gaat over jou en mij. De zaligsprekingen is het beeld van het karakter van Christus. Het is Christus zelf. En waartoe zijn wij nou christen? Omdat Jezus gestalte in ons mag krijgen. Galaten 2 vers 20. Niet ik, maar Christus leeft in mij. En waarom? Dat legt de Heer Jezus dan ook uit. Omdat we zout en licht zijn in deze gebroken wereld. Herauten van het Koninkrijk van God. Om te laten zien wat dadelijk eens door iedereen gezien zal worden. En nu al mogen proeven van die geestelijke heerlijkheid. En ik heb van Michael Eaton geleerd. Het leven is als een berg. Het beeld van een berg. En de Heilige Geest gaat ons karakter vormen. En als je dan ook kijkt naar de eerste zaligspreking, nederig van hart. Dat is je basispositie, waar je de heel je leven in blijft als persoon. Dat is het moment dat je dat ik tot geloof kwam als arrogante jongen, die het allemaal wist en wist hoe het zat. Dat je je knieën buigt. Ik boog nooit mijn knieën voor iemand. Ik kom uit een gebroken gezin en ik ben achtergelaten als baby in de wieg. En daardoor ontstaat er, je kan vluchten, verstijven of vechten. Ik ben van de laatste categorie, van het vechten. Dus ik heb mijn plekje verworven in het leven. Maar er komt een moment dat je je knieën buigt. Dat je toegeeft, ik ben arm van geest, ik kan het niet. Nederig van hart. Dat is je basishouding als discipel. Afhankelijk. Zoals Christus ook. Hij kon het niet, hij deed alleen maar wat de Vader zag doen. Dat is zijn basis. Dit is de houding die je, die stap, de berg van het leven, een berg is intimiderend. Als je wel eens bij een berg geweest bent, die top, die enorme massa. En wij zeggen altijd, we gaan de berg bedwingen. No way. Een berg vormt jou. Met de berg gebeurt helemaal niks. Maar jij verandert. En aan het voet van die berg, aan de voet van het kruis, daar kniel je neer. En daar laat je alles achter. Ik kan het niet. En is de belofte, voor jou is dus dat koninkrijk van de hemel. Koninkrijk van God, dat is hetzelfde. Dat is voor jou, daar begint het. Welkom in het koninkrijk. Je emigreert, je gaat over van het rijk van de duisternis naar het koninkrijk van de liefde. Vanaf dat moment ben je wedergeboren. Ontvang je de geest. En dan weet je dat je zonden vergeven zijn. Maar we hebben nog vlees, we kunnen nog zondigen, maar vanaf dat moment zondig je in het licht. Niet meer in de duisternis, niet meer dat gerommel in de marge. En je leven vullen met spiegeltjes en kraaltjes. Nee, op dat moment ben je wedergeboren en in die staat van nederig van hart blijf je leven lang. Je kan het niet en je zal het nooit kunnen. Voor het kruis kon je de wet niet houden, na het kruis ook niet. En je moet ook helemaal niet de wet houden, dat heeft ook geen enkele zin. De wet is negatief, zegt alleen maar wat je niet moet doen. Je moet niet stelen, je moet niet liegen, je moet niet bedriegen. Nou, dat is dus niks doen. Maar de wet van de liefde, op dat moment zit je in het koninkrijk van de liefde en dan ga je, en dan gaat de bergreden uitwerken. Dan ga je geven, dan ga je een extra mijl meelopen, ga je jas weggeven, maak je geld over. Dan komt de liefde komt in je hart en dan ben je nederig van hart. Maar er is ook iets van treuren. Ik merkte in de hervormde kerk dat er angst was om tot de Heer te komen. Je begint de dienst met de 10 geboden, dan zakt de moed al in je schoenen. Van ja, weer niet gelukt. En ja, wat dan? En er werd dan gezegd, om tot de Heer te kunnen komen, je moet wel zondebesef hebben. Ik denk, ik druk het sterk uit, omdat ik iets wil overbrengen, ik denk dat dat een leugen is. Pas wanneer je bij de Heer bent, krijg je zondebesef. Dan ga je treuren. In het volle licht. Het is een veilige omgeving. Er is niemand die de zonde helemaal kent. De Heilige Geest overtuigt van zonde. En niemand zoekt God. Pas wanneer de Geest in je leven komt, krijg je pas eigenlijk gaandeweg dat je met hem gaat wandelen, die berg van je leven gaat beklimmen, laat iedere keer de Heer weer op een plek in je leven het volle licht schijnen. Maar dan ben je een kind van God, in een veilige omgeving. En dan kan hij snoeien. Dan kan hij het weghalen, de pijn uit je leven. Want toen ik emigreerde van de duisternis naar de koninkrijk van het licht, had ik gewoon al mijn nare gewoontes nog. Was nog steeds dat beter weterige kereltje. Was nog steeds die streber die ervoor ging. Maar dan gaat de Heer gaat snoeien in je leven. En je krijgt eigenlijk steeds meer zicht hoe diep de zonde is. En hoe groot de genade is. Die genade wordt steeds groter. En dan wandel je 10 jaar met de Heer. En dan gaat het lampje erop. En oh. En dan wandel je 20 jaar met de Heer. Oh. En 30 jaar. Dat treurgevoel. Die kortkoming. Maar ook de pijn en verdriet gewoon die je ziet in het leven. De gebrokenheid van de wereld. Die blijft je leven lang wel bij je. Want je leeft nog in het vlees. Alleen hoe meer je de geest de ruimte geeft in je leven, hoe meer je het vlees dooft. En dat is waar Paulus het over hebt. Ga je nou leven alsof je nooit geknield hebt, gewoon de brede weg, of ga je dat smalle pad de berg op en laat je de Heilige Geest de ruimte geven in je leven? Zacht van gemoed. Gelukkig de zachtmoedigen, want ze zullen het land bezitten. Zacht van gemoed is, hij zou je kunnen zeggen, vriendelijk, zachtaardig. En dit is hier waar eigenlijk vaak geestelijke groei bij christenen stoppen. Want tijdens het bergbeklimmen kom je van alles tegen in je leven. Loszittende rotsen, je grijpt mis, je tuimelt naar beneden, je stoot je scheenbeen, je been ligt open, je hinkt wat. Het is erg warm, het wordt wat droger. En ik ken zoveel christenen die zo verbitterd zijn. Maar een bittere wortel. In het koninkrijk van God gaat het over een nieuw hart en een nieuwe geest. En hier word je gesnoeid. De berg bedwingt je. Het leven gaat je, door de pijn en het verdriet wat je tegenkomt, wordt je karakter gevormd. De geest, als hij de ruimte krijgt, gaat hij, laat alles meewerken ten goede. Is dat pijnlijke moment in je leven ook. En dan wordt het spannend. Kies je om de Heilige Geest uit te nodigen in je situatie? Of ga je zitten twitteren hoe irritant die of die gast is? En knopen we elkaar aan de hoogste boom? Dat is vaak wat ik tegenkom, een bittere wortel. En dat is nou juist waar het hele bergreden voor bedoeld is. Het onderwijs van Christus is dat we een geest van liefde krijgen in ons hart. Die weet hoeveel we zelf vergeven zijn. Want op het moment dat daar een bittere wortel komt, dan treur je alleen nog maar om jezelf. En dan is de nederigheid weg, want je weet het zo goed te vertellen waar die ander fout ging. En wat een rotzak dat is, hij of zij. En wat ze allemaal geflikt hebben, dan gaat het archiefkastje open en dan komt alle ellende eruit. Zo is Christus niet. Christus die hing aan het kruis en zei, ach Heer, ze weten echt niet wat ze doen. Hij flauw benul. En wij ook niet. Weet je, we worden zo vaak gekwetst door mensen en die mensen hebben er helemaal geen erg in. Die roepen maar wat. We geven onze bek maar een douw, zeg ik altijd op z'n Rotterdams. Dan denken dat we lollig zijn en die ander gaat diep gekwetst naar huis. Die gaat erop zitten kauwen en de boze zetten zijn zaklamp op. Heb je het gehoord? Hij zo, even terugspoelen. Hoor je dat? Dat wordt dat gezegd. En wij gaan erop kauwen en we raken verbitterd. En in plaats van dat er een zacht gemoed ontstaat, ontstaat er weer een hard hart. Dat is niet wat God bedoelt. Want God wil dan wel land bezitten. Openbaring 5 vers 10, dat we als koningen heersen op aarde. Dat is altijd zo mooi gezegd, hè? Dat is de belofte, dat we zullen koningen zijn. Nou, ik ken een koningspaar in spe die zeggen van, geef mijn postje maar een fikkie, ik ga wel naar Canada. Je ligt onder een vergrootglas. Leiding geven, als het om koningschap gaat, dienend leiderschap, is hartstikke moeilijk. Dat is... Het is geen makkelijk als je toevallig zelf een leidinggevende functie hebt. Ik zit in een leidinggevende functie. Ik heb het nooit geambieerd. God gebruikt het om het te snoeien. Maar het is niet leuk. En God wil dat we later een soort van koningen zijn. Ik heb er geen beeld bij. Over wie zijn we dan koningen als iedereen koning is? Is dat dan met alle volken? Nou ja, daar kan je helemaal op losgaan. Ik heb geen idee. Hij zal het wel weten. Ik weet in ieder geval dat de kroon die je krijgt, die gooit met een grote boog ook weer terug aan zijn voeten. Want het is uiteindelijk zijn werk dat hij ons zachtmoedig maakt, vriendelijk. Verlangen naar gerechtigheid. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Het is ook het beeld van Christus. Verlangen naar recht te doen. En dat is een belofte. Dat er recht gedaan wordt. God gaat recht spreken. Wij vergeten dat wel eens in onze tijd, waarbij we het volle licht schijnen op de liefde van God. Maar hij is liefdevol rechtvaardig. Net zo goed dat God ook liefdevol kan toornen. En als je de moeilijke psalmen leest, dan lees je iets over de gekwetste liefde van God, het Gods vaderhart. God kan toornen. In de Hebreeënbrief lezen we dat God zoveel van ons houdt, dat hij ons tuchtigt. En je leest soms wel eens dat er best door de Bijbel heen flink met de deuren gesmeten wordt in huis. God gaat soms best wild met zijn kinderen om. Maar dat doet hij vanuit liefde. Je kan niet zeggen God is toorn. Nee, God is liefde. Maar in zijn liefde is hij wel eens boos. Is hij wel eens gekwetst of gekrenkt. Niet blijvend, maar wel om ons te helpen, om ons verder te brengen. En een stuk van het karakter is dat gerechtigheid, dat er recht gedaan wordt. In Handelingen lezen we dat een van de eerste berichten, de eerste preken ging over, dat God heeft een zekere rechter aangesteld, Jezus Christus, die jullie net gekruisigd hebben. God zal recht spreken. Over ons. En over de wereld. En dat recht spreken, lees je in Psalm 17 vers 15. Laat mij, recht gedaan, uw gelaten aanschouwen, bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld. Als je verlangt naar gerechtigheid, dan verlang je naar God zelf. Let wel, het gaat hier niet om rechtvaardiging. Rechtvaardiging gebeurt één keer. Dat gebeurt hier, onderaan die berg. Dat je je knieën buigt voor Christus. Ga je over van de duisternis naar het koninkrijk van de liefde. Dan ben je gerechtvaardigd. Dan leef je in een rechtvaardige staat. Dan leef je in Christus. Dan ben je een kind van God en dan ga je die berg op. Dat is ook een verschil met vergeving. Hè? Als je vanuit het treurende wat we in ons hebben, het vriendelijke. Je loopt tegen de stormen van het leven aan. Dan is vergeving, is de geest de ruimte te geven, zodat de liefde weer de veiligheid van die dag kan wegspoelen. Moet je iedere dag doen, vergeving. Dus dat is niet de rechtvaardiging. Vergeving is gewoon omdat, dat lees je in de Hebreeënbrief, dat je op het moment dat je hier tot geloof gaat komen, gaat je geweten weer werken. Want die is dichtgeschroeid. Die wordt schoongepoetst. Daardoor erken je dat er rottigheid in je leven is. Je ziet het weer helder. Je oog wordt weer helder. En dan weet je weer hoeveel je vergeven is, waardoor je weer ook weer zachter worden en ik van ja, ach, ik kan wel over die ander klagen, maar. En dan ga je verlangen naar dat recht, want je leert de Vader steeds meer kennen. Je ziet hem steeds meer aan het werk. En je denkt, ja, je spreekt toch recht. Niet vanuit recht spreken dat de ander verloren gaat, maar vanuit leven. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Je ziet, we dalen al af van de berg. Ander woord van barmhartigheid is genade. Als je vol van de liefde bent, dan ben je vol van genade. Als je op de Heer Jezus gaat lijken, gaat die genade een steeds grotere rol in je leven spelen. Je beseft hoeveel je zelf vergeven bent. En dat is wel iets wat ik onder christenen vaak zie. Een stuk hardheid. We zijn vaak hard. We weten vaak goed te vertellen waar de ander dwaalt. Of waar het niet klopt, waar het niet goed zit. En dan dienen we vaak meer de leer dan de Heer. God vraagt barmhartigheid. Genade. En naarmate we met de Heer, dan gebruikt die Heer echt die berg. Afdalen is heel iets anders dan stijgen. Beneden kom je altijd. Maar de vraag is hoe. Ook dalen is een kunst. Je stapt mis. En je moet echt ontdekken hoeveel genade je nodig hebt om te kunnen afdalen in het leven. En dat is iets wat God met ieder van ons in weg gaat. En waarvan het verlangen is dat we de genade die je zelf ontvangen hebt, rijkelijk mag uitdelen. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want ze zullen God zien. Zuiver van hart. Let op, er staat niet zonder zonde. Zuiver van hart zijn wil niet zeggen dat je zonder zonde bent. Want dan zouden we liegen. Want 1 Johannes 1 vers 8 zegt duidelijk dat we nog altijd zondigen. Maar dit gaat om zuiverheid qua motieven. Dat God, omdat je een nieuw hart hebt, omdat je dagelijks met de geest wandelt, dat je motieven zuiverder worden. En dan zul je God zien. Liefde is de vervulling van de wet, zegt de Romeinen 13 vers 10. Wij voltooien het werk in dit leven waar Christus mee begonnen is. God zien. Zonder heiligheid zien we God niet. En we zien hem eigenlijk nu met geestelijke ogen. Zuiver van hart. Hebreeën 11 vers 27 zegt dat Mozes het onzienlijke zag. Hij zag iets van die diepe liefde van God. Onderaan de berg, daar ben je een vredestichter, zegt de Heer Jezus. Gelukkig de vredestichters, want ze zullen kinderen van God genoemd worden. Wat is een vredestichter? Dat is iemand die ware vrede wil brengen. Dat is verzoening met God. Dat is vrede. Mensen verzoenen met God en alles wat erbij hoort. Je bent bezorgd, je bent tactvol. Geestelijk, sympathiek, geen roddelaar, nederig. Alles wat er is, functioneert zoals de Heer het bedoeld heeft. Er is balans. Vredestichter maakt hier nooit fouten of zonden? Tuurlijk wel. We blijven mens tot het eind. We blijven afhankelijk, we blijven nederig van hart. Maar je hebt zo het verlangen dat mensen God gaan kennen, dat er vrede is. Je bent een vredestichter. Dat kan in je werk zijn, dat kan in je familie zijn. In plaats van de roddel voeden, in plaats van dat de scheuring ontstaat, ga je alles in het werk stellen om verzoening te brengen. Om de onderste weg te gaan. Dat vraagt wat van een mens. Want dat neemt niet weg dat wat soms aangedaan kan worden echt gewoon terecht onrecht is. Maar dat leggen we in de handen van de rechter, Christus. Hij zal er ooit rechter over spreken, maar van ons wordt gevraagd, ben je bereid de Heilige Geest in je situatie uit te nodigen, zodat je vredestichter kan zijn? Nou, dan denk je, als je vredestichter bent, dat is toch fantastisch. Daar zit de wereld op te springen. Altijd met kerst, vrede op aarde. Mensen schreeuwen daarnaar uit. Maar de Heer Jezus vertelt dat ze je zullen uitschelden. Ze zullen je kleineren. Dat er vervolging is omwille van de gerechtigheid. Je wordt uitgelachen, belachelijk gemaakt, er wordt over je geroddeld. Weet je, het is met de bergreden, zolang mensen Jezus niet begrijpen, vinden ze het best. Het klinkt fantastisch. Zelfs Churchill wilde de bergreden gebruiken na de Tweede Wereldoorlog als opbouw voor het koninkrijk, of die empire. Maar het heeft helemaal geen zin. Zonder de Heilige Geest is het waardeloos. Allemaal menselijke inspanning. En we weten waar het eindigt, het tegenovergestelde. Mensen kunnen je zelfs agressief bejegenen, omwille van zijn naam. De wereld zal je haten. Je moet je voorstellen dat de Heer Jezus dit aan het begin van zijn leven, zijn aardse bediening, dat hij dit verkondigde. Dit is mijn boodschap, dit is mijn plan. Mensen gaan mij volgen en gaan leven door de Heilige Geest. Je ziet dat de Heer Jezus het beeld van het koninkrijk wat de Joden verwachten langzaam gaat veranderen. En ze snapten er niks van, ook de discipelen niet. Ze zaten erbij en keken ernaar. Maar gaandeweg gaat hij het uitleggen. In Lucas lees je ook dat de discipelen op de bergreden moeten bidden. En dan gaat het om het geven van de geest. Dit is het meest kostbare wat God kon geven. De geest. En dat kon doordat Christus zijn leven gaf aan het kruis. Ook Christus was een nobody aan het kruis. Hij heeft het kwaad verslagen. We leven met een overwinnaar. Dit is wat de Heer Jezus van ons vraagt. In een belofte. Als je de Heilige Geest de ruimte geeft in je leven. En ik ken jullie levens helemaal niet. Ik weet niet in welke situatie je op dit moment op de berg bevindt. En wie zal van zichzelf zeggen dat hij nederig is. Op het moment dat je dat uitspreekt ben je het alweer kwijt, denk ik dan. Ja toch? Maar dit is een proces. Dat vindt plaats vanaf de zijkant in je leven. Ongemerkt, bijna zou ik zeggen. En af en toe zijn er van die momenten dat je denkt, oh, ik ben blijkbaar hier op de berg. Maar dit is wat de Heer bij iedere gelovige gaat uitwerken. Dit is het doel van de Heer. Dus dit is los van de gave die hij je geeft. Ik sta hier, heeft de Heer mij gegeven. Een ander staat in een keuken, een ander helpt in de bejaardenzorg, de ander. Maar dit geldt voor Billy Graham en dit geldt voor moeder Teresa en het geldt voor jou en mij. Dit is wat de Heer doet. Hij wil dat de Zoon gestalte krijgt in ons leven. Hiertoe is de Geest gegeven. Dit is geestelijk leven. En naast de gaven geeft de Heer, of de Heilige Geest geeft daarnaast gaven. Maar dit is het, karaktervorming. Dit is het onderwijs wat de Heilige Geest indachtig maakt over Christus. Dit is zijn werk. En dit kunnen we tegenhouden. Dit kunnen we vertragen. We kunnen de geest doven of blussen. Moet je niet doen. Moet je niet willen. Is de makkelijke weg? Nee. Is de leuke weg? Soms. Het is een vreugdevolle weg. Dat is wat anders dan leuk. Vreugde gaat dieper. Er zit een stuk zekerheid in. Hier ga je komen. Hier wil de Heer komen. Als jij hem daarin uitnodigt. Wordt je leven verrassend en spannend? Ja. Ja. Maar dit is het leven waarvan Christus zegt, dan ben je zout en licht. Dan ga je verschil maken in dit leven. Dan wek je mensen tot jaloersheid. Dit is iets wat geen enkele persoon in de wereld kan krijgen. Mensen betalen duizenden euro's aan management trainingen. Maar dit is wat ze nodig hebben. Want alle managers worstelen met één ding. Allemaal. Ik heb ze allemaal gehad, al die trainers. Ik moest daar verplicht naartoe. De een brengt het als een show, de ander brengt het als wijsheid, of weet ik het. En ze putten allemaal stiekem uit de Bijbel. De Stephen Covey's van deze wereld, dat is een mormoon. Die plukt zo even her en der wat uit de Bijbel. Maar het gaat niet helpen. Het is allemaal zonder de geest. Want het grootste probleem is een mens veranderen. Mens wil helemaal niet veranderd worden. Dat wil het vlees helemaal niet. Het vlees wil helemaal niet veranderen. En houdt een wet voor en dan maakt er misbruik van. De geest hebben we nodig. God wil jou en mij veranderen naar het beeld van de Zoon. Een uitdagend leven. Dat wens ik jullie toe. Amen. Zullen we danken. Lieve Heer, we danken u voor uw liefde. We danken u voor uw trouw. Maar we danken u vooral voor uw Heilige Geest, Heer Jezus. Wat geweldig dat u uw geest gezonden heeft. Heer, we moeten belijden dat we zo vaak uw geest buitenspel zetten. Heer, dat we het zo vaak in eigen kracht doen. Dat we de eerste stap alweer vergeten zijn. Heer Jezus, we belijden dat we uw geest nodig hebben. En Heer, we bidden dan ook om uw geest. We bidden, Heer, dat uw Heilige Geest uitgestort wordt in deze gemeente. Heer, dat het vuur van uw liefde, Heer, hier mag branden. Heer, we bidden dat de gemeente zal groeien. Dat de jonge gezinnen zullen komen. Heer, omdat ze aangetrokken zullen worden door het evangelie van genade. Dat ze aangetrokken worden, Heer, omdat hier harten veranderd zijn door u. Dat we op Jezus lijken. Dat we zout en licht zijn, Heer, voor Hoek van Holland. Heer, opdat nog vele mensen gered zullen worden en overgang zullen vinden en zullen ervaren van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van de liefde. Want dat is wat deze wereld nodig heeft. Uw liefde. Uw kinderen. Totdat u komt. En u komt spoedig. In Jezus' naam. Amen.